Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Hij is er altijd, de mislukte transfer. Zo ook nu, met de persoon in dit geval Hakim Ziyech. Deadline dag voor Clubwatcher en is er in Eindhoven nu opluchting of vrees? En bij Feyenoord zijn er wat personele problemen op weg naar de topper met PSV. Dit is de AD Voetbal Podcast van 2 februari met Rick Elfrink. Rick, we moeten het doen via WhatsApp. Er zijn wat issues met internet, maar goed, we komen er wel uit. Maar laten we even beginnen met, hoe was deadline dag voor jou?
Ja, fantastisch. Tenminste, als journalist kan je eigenlijk niet leuker iets hebben natuurlijk. Hè? Dat er altijd nieuws is. We nemen dit op woensdag op. Maar dinsdagavond om 7 uur waren er denk ik 12 verhalen op een gegeven moment te maken.
Ja.
Die werd verkocht, die vloog uit, die ging naar Emmen, die ging nog naar Arnhem. Die kwam nog binnen vanuit Galatasaray. In ieder geval een ordinair gekkenhuis, zou je kunnen zeggen.
Ja, en was het nou verwonderlijk hoe het allemaal ging in Eindhoven? Of dacht je, nou ja, dit was eigenlijk wat ik verwacht had?
Nee, het meeste was natuurlijk wel duidelijk. Hè? Patrick van Aanholt en Torgan Hazard, dat die zouden komen, dat was natuurlijk wel duidelijk. Maar dat in één keer een bod van 15 miljoen euro op Johan Bakayoko kwam. Daarvan wel 7 miljoen bonussen. Hè? Dus laten we het ook weer niet mooier maken dan het is. Maar het was in ieder geval toch wel een bod waarvan men dacht, nou, dat zou zo'n 11 miljoen kunnen opleveren. Dat is nogal wat, hè, voor een speler die eigenlijk nog heel weinig heeft laten zien in de Eredivisie dit seizoen. Wel een groot talent vorig jaar in de keukenkampioendivisie. Maar ja, als je over dat soort bedragen al praat, dat is ook wat Amin Sar heeft opgeleverd voor Heerenveen. Hè. Dus tuurlijk zal PSV daar goed over nagedacht hebben, maar ze hebben het wel van tafel geveegd. Nou ja, en dat zorgt dan toch wel weer voor wat stress op zo'n transfer deadline dag. Niemand dat eigenlijk had voorzien. Dus iedereen moet daar natuurlijk zijn plasje over doen. Hè? Van raad van commissarissen tot directie, tot management en wie dan ook. Marco van Ginkel werd in één keer ook nog aangetrokken. Dat was verrassend. Want dit was zo'n beetje de meest voorspelbare transfer die ik kon maken in december.
Ja.
En iedereen dacht, ja, goh, Van Ginkel, hè, nog anderhalf jaar in Arnhem voetballen, Prupper, misschien daar onder Cocu. Nou ja, nu ook Easymat er nog bij, hè, dus dat is een mooi oud PSV-clubje bij elkaar geworden zo. Nou, dus die zag je eigenlijk van mijlenver aankomen, maar die viel pas in de laatste seconde. Het blijft ook altijd, ja, met die transfers, iedereen is dan toch door het laatste moment zenuwachtig. Is de registratie wel op tijd geweest? Is hij wel door de keuring gekomen? Blijven mensen gewoon tot 12 uur op, F5 op hun computer, refreshen. Ja, en de echte transferwindow fetishisten, zoals ze dan heten, ja, die zijn in alle staten op zo'n avond.
Ja, en hoeveel transfers heb je nu gehoord die uiteindelijk niet door zijn gegaan, of waarvan je dacht, nou, dit is echt een gerucht, dit klopt helemaal niet?
Nou, PSV is ongeveer aan 874 aanvallers gekoppeld de afgelopen weken. Kunnen er ook 875 zijn, maar zoiets. Een aantal was wat warmer, een aantal was minder warm. Maar ja, we hebben dat ook aan Marcel Brands gevraagd, hè, de algemene technisch directeur. Die zei, ja, natuurlijk, hè, we zijn met heel veel dingen bezig geweest. Maar hij zei, ja, echt concreet. Hij noemde bijvoorbeeld de naam van Memphis Depay. Hij deed het een beetje voorkomen alsof dat toch wat serieuzer was dan we al voorhand dachten. Natuurlijk, hè, die naam viel wel eens in Eindhoven. Maar ja, dan praat je toch over een speler met pakweg een salaris van 8 tot 10 miljoen per jaar. Hoe moet PSV dat betalen? Nou, dat blijkt dan ook wel. Dan komt Atletico in de markt. Ja, en dan is het eigenlijk toch onmogelijk om zo'n bedrag bij elkaar te krijgen. En bovendien wilde Memphis Depay ook nog niet terug naar de Eredivisie. Misschien zou dat over 2 jaar bijvoorbeeld kunnen gebeuren. Nou ja, allerlei andere namen zijn gevallen. Hè. Bijvoorbeeld die van Viktor Tsigankov, hè, van Dynamo Kiev. Heel vaak aan PSV gekoppeld. Maar ja, dan bleek dat zijn zaakwaarnemer is dan eigenaar van Girona, hè, volgens Brands. Wat ik ook best wel opmerkelijk vind. Hè. Een zaakwaarnemer die eigenaar is van een club. Kun je al heel snel conflicten of interest krijgen, volgens mij. En dat Girona maakt ook nog eens deel uit van de Citigroup. Dus die kunnen zat betalen. Ja, kortom, daar greep PSV ook naast. Ja, en zo zijn er nog tal van andere namen geweest waar ze wat minder of wat meer mee bezig zijn geweest. Sulemana van Rennes bijvoorbeeld. Elanga van Manchester United. Nou, die vielen allemaal niet. En uiteindelijk viel dan Torgan Hazard. En ja, Als hij de kranten goed gelezen heeft, ja, dan zal hij misschien denken dat hij de 873ste keus was. Nou, dat denk ik niet. Hij stond al wel langer op een lijstje. Alleen die transfer is uiteindelijk nog gevallen op het laatst.
Ja, maar zou je kunnen zeggen dat als je niet op een lijstje stond bij PSV, dat je eigenlijk een enorme loser bent, of niet?
Ja, wel zo ongeveer, ja. Dan was je wel eens een beetje, Klaas of Rinders, zeg maar, zoiets. Ja. Die bij Beto 4 speelt of zo. Nee, alle gekheid. Nee, kijk, het was natuurlijk zo dat Cody Gakpo is weggegaan. PSV zegt dan, ja, we hadden andere locatie al in huis. Nou ja, dat vind ik wat makkelijk, hè. Want ja, uiteindelijk, Gakpo gaat weg. Je weet dat je 30 man verkoopt die bij 30 goals betrokken was. Nou, er stond niet direct een vervanger voor. En uiteindelijk, ze wilden natuurlijk die Tsigankov wilden ze snel binnenhalen. Nou, dat is niet gelukt. Maar ze hadden daar ook geen alternatief voor. Ja, en dat heeft ze denk ik toch wel punten gekost in de competitie. En ik denk dat PSV mede daardoor ook gewoon slecht voor staat nu.
Ja, maar goed. Dus kan je nou zeggen dat het beleid van Brands nu in deze transferperiode een voldoende heeft gehaald? Of zeg je, nou eigenlijk is dit een dikke onvoldoende voor iemand met zoveel ervaring?
Nou ja, kijk, het is altijd heel makkelijk om vooraf van alles af te branden. Hè. Kijk, ik weet niet meer hoe goed het nog is.
Het is eind februari, het is begin februari nu, hè? Dus ja, het is.
Nee, maar kijk, die spelers moeten zich natuurlijk nog bewijzen, hè, van Arnold en Hazard. Kijk, ik denk wel, hè, dat je Max wegdoen en van Arnold terughalen. Ja, daar zie ik wel de meerwaarde van. Hè. Dan denk ik dat je bij PSV aan de bal wel, het spel aan de bal, zeg maar, dat wel een impuls kan krijgen van achteruit. En Max was natuurlijk ook niet meer Jur van het, hè, de afgelopen anderhalf jaar. Dat was ook een speler waarvan je zag, ja. Heeft hij het nog? Eigenlijk gewoon niet. Hè. Dat was het gewoon niet meer. En Hazard, dat zullen we moeten afwachten. Hè. Hoe goed hij nog is. Het is een beetje een soort Gutsen verhaal. Gutsen kwam natuurlijk in 2020 naar PSV in de zomer. Nou ja, dat was ook een speler die bij Dortmund echt behoorlijk op zijn retour was. Kon hij het nog in Eindhoven? Uiteindelijk is dat ook, toch redelijk gedaan, hè, bij Vlagen. Maar toch ook niet top bij PSV. Wel nog die KNVB-beker in ieder geval gewonnen. Hè. Als je kijkt, hè, toch achteraf denk ik, een zesje horen voor Kutsen. Ja, met Hazard is het natuurlijk toch een beetje afwachten. En heeft Brands het nu goed gedaan? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik vind het dan, ik denk, 5,5 of 6 kun je misschien wel geven voor deze transferperiode.
Nou, dat is best positief, toch? Een 6 is voldoende, dan ga je over.
Ja, omdat je er wel mee door kan, zou ik maar zeggen. Je kan in ieder geval, je hebt niet het gevoel van, goh, PSV heeft afgehaakt. Alleen ja, we leven in zo'n rare competitie. Dat kan zondag zomaar anders zijn. Hè? Als Feyenoord thuis PSV wegpoetst met 3-0, ja, dan heb je het gevoel dat het eigenlijk klaar is, hè, voor PSV. Want dan staan ze 7 punten achter. En dan gaat er natuurlijk iets ontstaan in de Kuip. Ja, en zie die trein nog maar eens te stoppen dan. Hè? Dus dat wordt natuurlijk wel heel erg ingewikkeld als ze zondag van het veld worden geblazen. Anderzijds, als PSV wel wint in de Kuip en gewoon daar een goede wedstrijd speelt, ja, dan is natuurlijk alles weer open voor de rest van de competitie. En dan doet PSV gewoon weer helemaal mee, ondanks het verlies tegen de nummer 16, 17 en 18.
Ja, en hoe moeten de fitheid van Arnold en Hazard bijvoorbeeld inschatten bij PSV?
Wat ik ervan begrijp, zijn zij gewoon inzetbaar. Hè? Van Arnold heeft bijvoorbeeld bij Galatasaray ook nog gewoon gespeeld. Ja, er was ook wat gedoe met zijn contract in Turkije. Het was allemaal wat ingewikkeld. Ja, die club wilde eigenlijk er toch wel van af. En, maar ja, natuurlijk, hij had daar natuurlijk een behoorlijk salaris. Dat wil je natuurlijk ook voor een deel mee hebben. Dus ja, kortom, dat is altijd een passen en meten. En nou, de laatste tonnetjes hier en daar. En uiteindelijk zijn ze daar dan wel uitgekomen. Ze zijn in principe fit. En of Ruud van Nistelrooy ze dan meteen opstelt en in de teamtactiek vindt passen, of ze alle afspraken kennen, ja, dat weet ik ook niet. Dat is uiteindelijk aan Van Nistelrooy zelf natuurlijk. Maar bij mijn weten zijn zij fysiek gewoon in staat om 90 minuten te spelen.
De vraag is natuurlijk een beetje, hoe gaan ze dan het spelsysteem nu aanpassen met Van Arnold en met Hazard? Gaat het een groot verschil zijn?
Nou, dat is wel interessant, want kijk, je hebt natuurlijk ook die Silva nog, hè? Die Fabio Silva. Ja. Die jongen die viel afgelopen week wel aardig in. Je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen, ja, kunnen ze niet ook gewoon 4-4-2 gaan spelen? Hè? Dat is ook nog een mogelijkheid. Maar ja, Van Nistelrooy kennende denk ik dat hij wel aan zijn 4-3-3 vast wil houden. Hè? Want hij zei ook afgelopen maand nog, hè, ja, vorig jaar bij Jong PSV heb ik ook zo gespeeld. En ik wil eigenlijk gewoon 4-3-3 wil ik spelen. Twee aanvallende middenvelders, eigenlijk het liefst. Alleen ja, dat zal hij toch in de Kuip, denk ik ook. Hè. Dat is natuurlijk toch een topwedstrijd. Dat je die Gutierrez zal hij toch wel weer nodig hebben. Maar Veerman zal hij er toch ook bij moeten hebben op de een of andere manier. Dus hij moet die puzzel natuurlijk nu wel gaan leggen. Maar ja, wie ga ik wel en niet opstellen? Simons zal er zeker bij zijn. Veerman is in vorm. Ja, Guti Sangaré, daar kan hij eigenlijk niet omheen. Dus ja, ergens zal hij ook weer een aantal spelers moeten teleurstellen.
Nou ja, laten we dat rijtje eens maken dan. Want dan heb je het middenveld met Sangaré, Guti. Dan zou je Veerman op 10 kunnen zetten. Simons op rechts. In de spits De Jong en op links Hazard.
Ja, dat zou kunnen. Dan stel je dus El Ghazi teleur. Til stel je teleur. Dat zijn dan de bankzits. En Silva stel je dan ook teleur. Die stel je dan ook niet op. En dat is dan de vervanger van Luc de Jong. Ja, en die, ik wil niet zeggen dat Luc de Jong in de gevarenzone zit. Zeker nog niet. Maar die moet natuurlijk wel beter gaan voetballen dan hij de afgelopen week heeft gedaan. Want eigenlijk komt er niet zo heel veel van hem uit. Of gaat er niet zo heel veel van hem uit op dit moment. Al heeft het ook wel te maken met de aanvoer, vind ik.
Ja.
Luc de Jong, daar zeg ik helemaal niks verrassends mee. Maar die moet je natuurlijk ook vanuit de lucht goed bedienen. En in mijn ogen gebeurt dat op dit moment niet voldoende in ieder geval de laatste tijd.
Nee, en als je Luc de Jong niet bedient, dan wil hij ook nog wel heel hard gaan werken voor een team. Maar dat gaat ook ten koste van zijn aanvalsspel natuurlijk.
Ja, precies. Ja, goed, we hebben Luc de Jong wel eens eerder in fases gezien. Hè. Het is wel zo, op het moment dat het bij hem een paar procent minder is. Ja, dan is het ook al heel gauw heel veel minder, zou ik maar zeggen. Hij moet wel echt, als hij gewoon 100% is, dan is hij voor elk elftal in de Eredivisie een verrijking. Ja, is het wat minder, dan is het ook al heel snel veel minder bij hem.
Ja.
Dan mislukt er nog wel eens wat, dan springt er een balletje van de voet. Alleen met dat hoofd blijft hij dan eigenlijk altijd levensgevaarlijk. Hè? Dat hoofd is natuurlijk gewoon, ja, dat is al iets heel bijzonders. Maar daar zul je hem dan toch goed in moeten voeden.
Ja, dat is de uitdaging dus nu voor de komende periode om te kijken of dat team dan weer samenvalt. Hoe gaat Van Nistelrooy om met deze crisis die in Eindhoven toch heerst? Ik bedoel, heb je het idee dat hij het een beetje op de rit weer begint te krijgen of niet?
Ja, nou afgelopen week was er natuurlijk een adempauze in die crisis. Hè? De winst op Go Ahead, ja, die heeft in ieder geval weer voor een beetje lucht gezorgd. Hè? Weer wat minder chagrijn. Nou ja, het was wel aardig wat Van Nistelrooy zei. Hè? Want ja, wij zeiden, ja, crisis, wat vond je daar nou van? Ja, hij vond eigenlijk dat we daar maar later over begonnen als media. Als zoiets van, ja, na Fortuna vonden wij het intern eigenlijk al crisis. En nu hebben jullie het naar Emmer over crisis gehad. Ja, toen vond hij dus al crisis. En hij vond het voor die wedstrijd een Emma al aan fase 1 blijkbaar. Ja, dus PSV heeft in ieder geval een trainer die de problemen onderkent, laat ik maar zeggen. Of, in ieder geval weet, ja, de lat ligt in Eindhoven gewoon op titelhoogte. En als je daar te ver van verwijderd raakt, dan is het chagrijn, dan is het druk. En dan wordt het bij de achterban onrustig. Ja, kortom, zondag is dat natuurlijk daarom ook. Ja, die wedstrijd, daar merk je, dat merk je natuurlijk ook wel. Ja, die wedstrijd gaat echt, die gaat voor PSV ook wel een beetje een alles of niks worden misschien wel.
Ja, leeft het al in Eindhoven, die wedstrijd van zondag?
Ja, dat gaat, nou ja, goed. De afgelopen dagen ging het natuurlijk vooral over transfers. Maar dit gaat natuurlijk heel snel, de komende uren, dagen, gaat dit een thema worden. Want ja, nogmaals, sta je zondag 7 punten achter, ja, dan is het... dan is het gewoon hartstikke lastig, hè, om nog iets te pakken in de Eredivisie dit seizoen. En win je bij Feyenoord, ja, dan is alles open.
Ja. Voordat we praten nog even over Feyenoord, waar ook wat personele zorgen zijn op weg naar die topper met PSV. Even naar die transfer deadline dag. Er is altijd een transfer die mislukt. Ik bedoel, de fax die niet aankomt, de e-mail die hapert. En nu was er dan Hakim Ziyech. Die dacht naar Paris Saint-Germain te gaan. Die dacht met Lionel Messi te gaan spelen. Die dacht, oh, dit wordt een prachtig einde van dit jaar, van dit seizoen. Alleen, ja, die zit nog in Londen.
Ja, dit is... Ja, hoe moet je dat... Ja, het is eigenlijk gewoon niet uit te leggen. Hè? Dit is hetzelfde als dat je... Ja, een enorme multinational die, noem eens wat, een van de grootste bedrijven ter wereld, Microsoft, dat zijn complete bedrijfsgeheimen online zet of wat dan ook. Ja, het is zo ontzettend knullig.
Ja,
ongelooflijk, Etienne. Ik, je kunt er bijna met je pet niet bij. En toch is het zo, hè, er gaat in topvoetbal uiteindelijk nog zoveel mis. dit seizoen bijvoorbeeld, hè, de transfer van Luc de Jong. Hè, ik haal het nu even naar PSV toe, maar een mooi voorbeeld. Er waren allerlei afspraken over gemaakt tussen Sevilla en PSV. Nou, die transfer is uiteindelijk wel gevallen. Maar die werd op een gegeven moment, in één keer stond hij per ongeluk op een website van Sevilla. Omdat iemand dat zo had zo bedacht dat dat al op de website moest. Een medewerker, zomaar iemand. Nou ja, dan staat dat 5 minuten online, dan gaat het de hele wereld over. Nou, dat soort fouten worden ook gemaakt, bijvoorbeeld bij het aanmelden van spelers, bij het toesturen van formulieren, dus wat hier gebeurt. Ja, het blijft mensenwerk. En daar gaat wel eens wat mis. Ja. Als je aan de lopende band staat, dan grijp je ook wel eens mis. Ja, het is natuurlijk uiteindelijk, desinteresse. Maar ongekend dat zoiets kan.
Ja, maar 3 keer, ook gewoon dat 3 keer iets misgaat met Ziyech, dat is toch eigenlijk wel schandalig, toch? Dat toont gelijk aan wat zijn rol is binnen het hele Chelsea, toch? En zijn toekomst.
Ja, nou ja, goed. Of dat het is, weet ik niet. Maar het is onvoorstelbaar dat zoiets kan. Als je inderdaad een ezel stoot zich in 2 keer aan dezelfde steen. Dat moet dan ook sowieso hè, bij dat dossier, noem ik het dan maar even. Daar mag het dan helemaal niet misgaan. Ja, en dan zou je zien, dan gaat het alsnog mis. Ja, het is van een amateurisme onwaarschijnlijk.
Ja, dat klopt. Nou goed, die transfer ging dus niet door. Valt in het rijtje Bas Dost, die uiteindelijk niet naar Ajax ging. Valt in andere rijtjes van De Gea, die niet naar Madrid ging, et cetera, omdat allerlei apparaten niet werkten, et cetera. Dan even naar die topper van dit weekend. We gaan er morgen nog verder over praten met Maarten Wijfels. Maar Feyenoord, op weg naar die topper met PSV, toch personele problemen. Ik bedoel, het was bekend dat Trauner geblesseerd is. Het was bekend dat er dat een probleempje zou kunnen zijn. Maar daar komt dan bij dat Szymanski er niet bij is. Dan moet Slot toch alweer keuzes maken. Want het is niet zo dat Slot heel veel spelers heeft binnengehaald deze transferperiode op dat middenveld.
Nee, zeker niet. En die Szymanski, dat is dit seizoen natuurlijk toch een van de verrassingen. Hè? Dat is goed gescout door Feyenoord. Ik denk dat het voor PSV een prettige gedachte is dat hij er niet bij is. Hè? Want dit is toch zo'n jongen die wat extra aan zijn elftal geeft, wat gif erin gooit ook. Ja, vervelend voor Feyenoord, maar dat vinden ze hier in Eindhoven niet zo heel erg, denk ik. Want dit is, dit is toch een jongen die ook moeilijk te verdedigen is. Afwachten wat ze gaan doen.
Ja. Wat denk jij, waar denk jij dat de crux ligt in dit duel tussen Feyenoord en PSV?
Ja, er zijn veel gelijke spelletjes geweest in die toppers hè, de afgelopen weken. Ja. Het is ook wel zo, het moet ook weer niet zo zijn. Hè, als het 1-0, 1-1, iedereen vindt het verder wel prima, want dan kunnen we allemaal weer verder. Nou, eigenlijk PSV kan met 4 punten ook niet verder, hè, want dan zal toch weer de twijfel blijven regeren rondom PSV. Maar ze hebben van al die kleintjes al verloren. En hoe gaat dat dan wel goed komen? En bij Feyenoord heb je dan denk ik toch ook wel het gevoel als je gelijk speelt van weer niet verloren. Hè? Die toppers die slaan we af. Of in ieder geval, hè, die topploegen, de aanval slaan we af. Ja, ik denk uiteindelijk dat PSV moet komen. Zij zullen, ze zullen wat moeten. Want je kan niet. PSV kan niet 4 punten of 7 punten achter blijven staan, denk ik. Dus PSV zal toch wel enig risico moeten durven nemen. En tegelijkertijd denk ik ook wel inderdaad dat ze Gutierrez en Sangaré gaan opstellen. Ja, waar aan de sleutel ligt, uiteindelijk de backs bij PSV, die zijn nu, in ieder geval Van Aanholt, als hij speelt, daar mag je toch wat meer routine van verwachten. Ja, achterin ligt het bij PSV nog wel eens een keertje open, hè. Feyenoord heeft natuurlijk toch een doorgaans hele stabiele organisatie. Dit seizoen gewoon uitstekend getesteerd. Ja, en de crux, die zit natuurlijk ook altijd in die Kuip. Hè? Die Kuip die doet iets met PSV. Feyenoord groeit daarvan. Je zou zeggen Feyenoord-Ajax, dat die Kuip dan helemaal, hè, dan is het helemaal natuurlijk op zijn kolkunst, zeggen die helemaal goed, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, je hebt het gevoel dat PSV op de een of andere manier door die Kuip ook altijd geïmponeerd is. En dat is toch al een aantal jaren zo. Hè. Ik volg die club nu al 12 jaar en ik heb ze daar denk ik 2 keer zien winnen. En toch heel vaak heb je ook het gevoel van dat eerste half uur, dan gebeurt daar iets met die spelers op de een of andere manier. Er zijn maar weinig jonge spelers die daar niet ontvankelijk voor zijn, zou ik maar zeggen. Die daar stoïcijns onder blijven. Die Kuip, dat doet iets met spelers als hij op drift is.
Ja, het wordt bijzonder deze wedstrijd. Voordat we gaan morgen verder over praten met Maarten Wijfels, het laatste nieuws doornemen. En tot slot van deze podcast, Rick, dan weet je wat we gaan doen. Hè? We gaan natuurlijk naar...
De vraag van vandaag.
De vraag van vandaag. Elke dag een vraag voor een van de watchers die in deze podcast zit. En gisteren hadden we Sjoerd Mossou in de podcast, de sportjournalist van het jaar. En die had nog een appeltje met jou te schillen over die vraag vorige keer die je had gesteld, over het puntenaantal. Dus hier komt de vraag van Sjoerd met even een inleiding voor jou, Rick. Daar komt hij.
Ja, Rick, jij, ik zal hem even persoonlijk toespreken, deze PSV-watcher. Jij bestookte mij met een krankzinnige vraag over een van de puntenaantal van heel lang geleden dat PSV in een specifieke seizoen had behaald. Nou ja, dat wist ik uiteraard niet. Dat weet zelfs de familie van Kemenade weet dat niet op te lepelen zomaar. Dus hier komt een moeilijke vraag en die gaat over een speler die naar Feyenoord kwam, niet zo lang geleden. In de januari-periode. En die speler werd ook wel de Beer genoemd. Nou, dan weet je natuurlijk gelijk over wie het gaat. Dat gaat over Lucas Prato. En zoals je natuurlijk weet, speelde Lucas Prato, voordat hij naar Feyenoord kwam, ook al in Europa. Maar bij welke twee clubs was dat? Hij heeft een rijke carrière gehad in Zuid-Amerika. Hij kwam van River Plate. Hij heeft zelfs bij Boca Juniors gespeeld. Hij heeft in Brazilië gespeeld. Maar voordat hij naar Feyenoord kwam, speelde hij ook bij twee Europese clubs.
Ja, en Rick, jij hebt hulplijnen, heb ik al gezien op Twitter. Want er zijn allemaal mensen die jou helpen door die deadline dag. Dat ze zeggen, nou, je hebt het zo zwaar gehad, we gaan je helpen. Maar heb je ook gekeken op Twitter en weet je het antwoord op deze vraag?
Ja, ik heb ongeveer 83.000 reacties gehad. Waarvan er ongeveer 1.000 ook de AD voetbalpodcast betroffen gisteren. Dus hulde. Nee, het... Het is een club uit Noorwegen, doe ik even uit het hoofd. Oslo.
Ja.
En Genua, als ik goed ben geïnformeerd door de hulplijnen. Dus ik ga even puur af op wat ik hier uit het Eindhovense meegekregen. Ik had dat niet geweten, ben ik eerlijk. Verhaal in me, ja, de Beer, ja, we gaan hem nooit meer vergeten.
Nee, precies. Maar de antwoorden waren goed. In Oslo, failliet in 2010 gegaan en Genoa nu in de Serie B. Coach Rick had al gedacht, nou dat weet je wel Rick Elfrink, dat wist jij natuurlijk. Maar ook mensen die zeiden, joh je hebt deadline dag gehad, we gaan je gewoon helpen in deze vraag van Sjoerd. Dus bij deze als we er voorbij gekomen. Overigens, Johan Koets zei gelijk ook op Twitter, bij FC Utrecht loopt een pareltje rond, Taylor Booth. En ik moet zeggen, die is me ook opgevallen de laatste weken. Staat hij op het lijstje in Eindhoven of niet?
Nou ja, het zal me niet verbazen. Nee, dat ze hem volgen, dat is natuurlijk. Dit soort spelers die worden natuurlijk gevolgd. En ik zei vanmiddag al, het zal mij niet verbazen als PSV bijvoorbeeld Stefan de Vrij komende zomer gaat polsen. Serouki zou ik er ook nog niet uitvlakken. Hè? Want ja, Sangaré gaat natuurlijk weg. Er kan ook een mooie strijd om ontstaan hè, komende zomer. Als Feyenoord hem nog wil. En PSV zonder Sangaré komt te zitten. Nou ja, goed. Dus ook komende zomer weer allerlei leuke en interessante bewegingen waarschijnlijk. En leuke spelletjes. En we gaan het allemaal weer zien.
Mooi. Nou, tot slot van deze podcast. Rick, mag jij de vraag voor morgen stellen in de vraag van vandaag voor Maarten Wijfels?
Ja, nou, op dit soort cult, daar ben ik altijd erg voor. PSV heeft ook zo'n soort type gehad. Nou ja, wel een ander type, maar Maarten weet dat. Dat is Konstantinos Mitroglou. En ik weet niet of Maarten het nog weet, maar toch maar even dan zijn parate kennis proberen te testen. Van welke club kwam hij in 2019 over naar PSV? Ovens Mitroglou maakte op de dag van zijn komst in Eindhoven meteen ook zijn debuut. En met een geweldige actie. Wij dachten op de tribune, nou hier komt hier is een nieuwe spits gekomen. Hier is een nieuw wereldwonder naar Eindhoven gekomen. Nou, dat bleek enigszins mee te vallen. Sterker nog, het was die avond eigenlijk ook al heel snel over. Maar mijn vraag is dus, van welke club kwam hij naar PSV?
Ja, bij deze de vraag van vandaag voor Maarten. Mocht je hem willen helpen, doe dat via Twitter, via Maarten Wijfels of onder dit bericht. En dan morgen het antwoord op die vraag en morgen ook een uitgebreide voorbeschouwing op Feyenoord PSV. Maar ook bijvoorbeeld Alex Pastoor over hoe het gaat met Almere City en alle andere actuele zaken. Rick, dank voor vandaag. Excuses voor de geluidskwaliteit. Volgende keer weer snel met die microfoon en dan gaat het helemaal goed komen. En tot de volgende en maak er een mooie dag van, Rick.
Ik ken de groeten. Hoi, hoi.